Vergeving, wat is het precies? Al eeuwenlang worstelen mensen met dit onderwerp. We stellen vragen als, waarom worstel ik met vergeving? Waarom voel ik nog altijd die pijn? Waarom blijven de herinneringen zo springlevend? Vraagt God werkelijk van me om altijd te vergeven? Of erger nog, vergeeft Hij mij echt niet als ik anderen niet vergeef? In deze podcast gaat de gezinstherapeut Gerrit Houtman in gesprek met Raymond Hauzoel over dit onderwerp. Raymond publiceerde in 2023 zijn boek Gids voor Vergeving. De podcast laat zien dat dit boek de theorie over vergeving aan het leven van heel gewone mensen koppelt. De podcast maakt duidelijk wat vergeving niet is, wat het wel is en wat het christelijke geloof werkelijk van ons vraagt met betrekking tot vergeving. En iedereen die maar niet tot vergeving kan komen, wijst hij op een heel bijzondere derde mogelijkheid. Die van het afgeven. Een weg waarin de Heer Jezus zelf ons is voorgegaan. Een weg die een deur van hoop en vernieuwing biedt voor iedereen die al jaren vastzit. Een weg van pijn naar volledige vrijheid.
Welkom in de podcastserie over vergeving. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben relatie- en gezinstherapeut en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in het Belgisch Limburg. En ik praat erover met Raymond Hauzoel, onder meer schrijver van het boek Gids voor Vergeving.
Ja, ik ben Raymond Hauzoel, ik ben de schrijver inderdaad van dit leuke boek, wat je trouwens heel gemakkelijk kunt krijgen via de uitgeverij Gideon en ook in heel wat boekenwinkels gemakkelijk kan worden aangevraagd. Kijk even op Google, je vindt genoeg mogelijkheden. Ik ben in het dagelijks leven predikant, voorganger in de Evangelische Kerk in Kortrijk. En daarnaast ben ik betrokken aan de ETF als wetenschappelijk onderzoeker voor allerlei christelijke thema's.
Vergeven als een proces. Dus in de hulpverlening zie ik dat natuurlijk herstel is al een heel proces, maar ook het leren vergeven een heel proces is. En dat bevrijdt mij ook van heel veel druk. Van alsof vergeving een moment is waar je doorheen moet en dat dan daarna opeens je als het ware in een andere dimensie terecht bent gekomen. Ja. Trouwens, ook als je hebt vergeven, daarna zijn er toch nog de herinneringen en je voelt af en toe als boosheid opkomen. En dat doet toch niks af van het feit dat je wilt vergeven. Hè?
Ja, inderdaad. Wij hebben de laatste keer in onze podcast een heel goed gesprek, een goede inleiding gehad over vergeving. En op het einde had jij ook die zeer goede vraag van, ja, hoe zit dat nu? Wij zeggen in onze kerken heel gemakkelijk, je moet vergeven, want God vergeeft. En daar hebben we allerlei teksten bij. En toen ontdekten we van, ja, let op met die teksten te starten, want dat zijn normen vaak in onze samenleving geworden, in onze kerkelijke gemeenschappen. Wat zit erachter? De waarde daarvan, het godsbeeld, hoe God vergeeft. En ik denk dat het zeer goed is om te beseffen dat Jezus, voordat hij spreekt dan over de parabel van de koning en de slaaf, die in de eerste episode al werd genoemd door mij, dat hij heel gemakkelijk eigenlijk met Petrus een gesprek heeft in Lucas, zie je dat, daar staat er wat uitvoeriger daarvoor. Dan zegt hij namelijk van, Oké, het is goed als je ziet dat een schaap afdwaalt, dat je dat schaap terugbrengt en dat je het je vergeeft. En dan zegt Petrus op een bepaald moment, ja, maar moet ik dan altijd vergeven? En hoe zit dat dan? En oké, hij zit dan niet, Gerrit, in jouw Bethesda Pastoraal Centrum, dat bestaat op dat moment niet, daar kan Petrus niet naartoe. Maar op dat moment gaat hij in gesprek met Jezus en Jezus zegt heel mooi tegen hem, dat vind ik zeer interessant, omdat het toch een klein stappenplan geeft. Dan zegt Jezus van, kijk, als de dader jou iets heeft misdaan en je hebt hem aangesproken daarover en die dader die erkent dat, dan moet je vergeven. Dan krijg je de norm. En Petrus die zegt dan, ja, maar dat kan heel vaak zijn. Dat kan vaker in mijn leven voorkomen dat zoiets gebeurt. En dan zegt Jezus opnieuw, herhaalt dat heel sterk in Lucas 17, van op het moment dat jij de dader daarop aanspreekt en zegt van, hey, dat had je niet moeten doen, dit doet mij pijn, ik voel me echt kapot, dan moet de dader erkennen van, dit is verkeerd geweest en dan moet jij vergeven. Ik vind dat interessant. Let op, dat zijn maar twee verzen op dat moment, maar dat geeft voor mij een hele wereld aan duidelijkheid over hoe vergeving op een goede manier kan werken. Namelijk, het slachtoffer heeft alle recht om over die gebrokenheid te spreken. Voordat wij beginnen met de norm, je moet vergeven. Er moet ook erkenning zijn bij de dader. En ik begrijp dat het slachtoffer niet als een gek die dader dat erin moet wrijven, maar dat Jezus veel meer bedoelt van, wijs die dader er ook op. Er zijn heel veel mensen die ik kwets zonder dat ik het wil. Maar als niemand mij daarover aanspreekt, dan kan ik dat ook niet rechtzetten. Dan kan ik ook niet aan mezelf werken. Als iemand zegt van, Romain, sorry, maar die opmerking was misplaatst, dan is dat niet leuk uiteraard voor mij, omdat ik dan denk van, ah, wat ben ik toch maar een sukkel. Maar het heeft ook het voordeel dat ik denk van, oké, hey, dit gebeurt vaker in mijn leven. Ik ga daar specifiek voor bidden, om dat veranderd te krijgen. En ik vraag ook hulp aan mensen om daarmee om te gaan. En ik word gelukkig door die mensen erop gewezen. Ja. Ik kan ook tegen die personen zeggen van, sorry, wil ik niet doen. Volgende keer zeg het gerust opnieuw, want ik wil daaraan werken. Ja. Ik denk dat op zulke momenten het slachtoffer veel makkelijker kan vergeven dan op het moment dat ik zeg van, nee, ik zie dat niet in en jij bent verkeerd. Er moet gesprek zijn over dit onderwerp voordat het tot vergeving komt. Je ziet dat bij God zelf. God zelf is ook een God die naar mensen toe gaat en die hen duidelijk aanwijst van dit is verkeerd. En dan hoor je ook bij mensen dat de ontdekking van wie God is en wat het hart van God is, dat een proces is.
Ja. Wat ik zo mooi vind van niet 7 keer vergeven, maar 70 × 7, dat je dat ook kunt betrekken op jezelf. Van ja, misschien herinner ik me in ieder geval 490 keer dat leed wat mij is aangedaan. En dan moet ik telkens en telkens weer opnieuw vergeven. Dus wij passen dat heel vaak toe van alsof iemand telkens opnieuw vergeving moet aanbieden. Maar je kunt ook op je eigen proces betrekken van, ja, ik zal nog heel vaak moeten vergeven. Misschien wel 70 × 7 keer, maar dat is niet erg. Dat proces mag er dan zijn. Dus.
Ja, want vergeving is niet alleen maar afbreken. Vergeving is niet alleen maar schuld wat wordt benoemd. Vergeving is ook kansen aanreiken. Ja. En dat is iets wat ik wel ontdekte in onze westerse christelijke benadering van vergeving. Daar zetten wij heel sterk het kruis centraal. Het kwaad moet worden uitgedaligd. Zonden moeten worden beleden. Ja. Denk eraan dat je niks vergeet, want God is een wraakzuchtig God. Dat is de westerse theologie. De Oosterse theologie die zet bij dat thema vergeving ook de opstanding centraal. God biedt kansen aan. En vergeving is iets wat je zelf als dader ook goed doet. Want je leert nieuwe dingen ontdekken. Juist doordat wij met God spreken over de zaken die ons in het leven pijn doen, merk ik dat in mijn leven God zelf mogelijkheden biedt om te groeien, om dingen te zien. Ik word echt, vroeger ben ik opgegroeid 17 jaar lang als niet-christen. Vanaf het moment dat ik christen ben geworden, heb ik echt de indruk dat ik veel breder kan zien. Dat ik veel meer kan zien. En dat er veel meer vernieuwingen, verandering in mijn hart plaatsvindt. En dat vind ik dus een heel belangrijk thema. Dat is ook een thema wat in het boek sterk naar boven komt. Ja.
Even terug naar mijn cliënten. Ja. Die zitten dan in leed. En het is al mooi als in die gesprekken het leed naar voren kan komen en de benadering uitgesproken wordt, er erkenning aan gegeven kan worden. En dan neem je eigenlijk zo'n persoon mee in een proces. En wat ik zo mooi vind, wat je ook beschrijft in je boek, is die verschillende modellen die er zijn, die stappenplannen die er zijn naar vergeving. Het klinkt soms wat kunstmatig, maar het zijn toch goede handvaten. Ik denk bijvoorbeeld van Jean-Marc Barghet, dat hij zegt van, eerst beginnen bij jezelf. Je moet eerst het leed erkend zien te krijgen. Er moet eerst een stuk herstel plaatsvinden. Je moet ook eerst jezelf kunnen vergeven. En dan pas de ander. Dus eigenlijk de eerste 6 stappen gaan vooral naar jezelf toe. En pas later gaat het naar de ander toe. En dat vind ik eigenlijk heel, heel helpend. Dus dat het niet zomaar eventjes is van 1 of 2 stappen. Nee, dat het een heel proces is. Waarbij eerst de persoon herstel mag vinden, genezing mag vinden, verdriet mag voelen. Het is eigenlijk net als met een rouwproces. Leed is een verlieservaring waar erkenning voor nodig is. En pas als daarover gerouwd is, dan kun je kijken van, is er een nieuw leven voor mij mogelijk? En in dat nieuwe leven kan ik dan ook, want je had net over opstaan, van ik ben weer opgestaan, kan ik ook de dader het gunnen dat hij weer mag opstaan.
Ik kan me voorstellen dat heel wat luisteraars dit zeer interessant vinden. Omdat dat een stuk laat zien wat er zo gebeurt in de pastorale omgang op professioneel niveau met cliënten. Kun je, ik ga even die vraag nu naar jou toe stellen, kun je daar wat meer over zeggen? Want jij begint bewust bij de persoon zelf om dat te erkennen. Als buitenstaander zou ik denken van, ja, maar die persoon erkent dat toch, want die komt toch naar Bethesda toe, die weet toch dat hij een probleem heeft? Ik bedoel, als dan zou hij wegblijven, dan zou hij zeggen, er is geen probleem, dus daar ga ik ook geen hulp zoeken. Het feit dat hij hulp zoekt of zij hulp zoekt, geeft dat niet aan dat het erkenning er al is? Waarom die verdieping? Het is gewoon om u beter te begrijpen, hè? Ja. Niet om dat tegenover te staan, want ik begrijp het deels wel, maar ik denk dat de luisteraar dat ook wel kan gebruiken voor hoe ga ik met anderen om? Hoe kan ik pastoraal als christen in dit leven staan?
Mensen die bij ons komen, en dat heb je eigenlijk in pastoraat hetzelfde, die komen eerst met een soort voorgrondprobleem. En daarmee toetsen ze af van...
Voorgrondprobleem? Wat bedoel je daarmee?
Een klein probleem.
Okay.
Een relatieprobleem, een probleem wat zichtbaar is en waarmee ze aftoetsen van hoe betrouwbaar ben jij, hoe veilig is het bij jou?
Ja, als therapeut, hoe je daarmee omgaat.
En in pastoraat geldt hetzelfde. Hè? Want het eerste wat je doet in een relatie is aftasten van hoe veilig is het hier. En als je die veiligheid een stuk voelt, vertrouwen voelt van ik mag hier zijn, ik mag hier mijn verhaal vertellen, daar is een luisterend oor. Dan durft men stap voor stap ook dieper te gaan. En dan komt het diepere leed naar voren. En dan is het vooral heel erg belangrijk dat er erkenning is. Zo van ja, daar is jouw onrecht aan gedaan. En
ik voel mij gehoord. Ja. Is het dat?
Ja, en het ligt niet aan jou.
Mm-hmm.
Het is niet jouw schuld.
Mm-hmm.
Want heel veel mensen, zeker als het bijvoorbeeld gaat over... Nou, eigenlijk geldt voor heel veel zaken, maar zeker ook met seksueel misbruik, waar wij veel mee te maken hebben. Dat men denkt, heb ik er een aandeel in gehad?
Ja.
Heb ik het uitgelokt? Is het toch een beetje mijn schuld?
Mm-hmm.
Want daders verwijten dat heel vaak, het slachtoffer. Hè? Dat het aan de persoon ligt. Hè? Dan is het heel belangrijk dat je als therapeut of als pastoor zegt, nee, het is niet jouw fout. Hè? De andere... had jou moeten respecteren. Je verdient dit niet. Je bent te waardevol. Je bent te mooi om dit mee te maken. Zodat er als het ware een gezonde afstand komt tussen haar of zijn leven en dat van de dader. En dat daar geen versmelting als het ware is. Mm-hmm. Van nee, wat ik heb meegemaakt, van wie ik ben, dat is... wat de dader heeft mij aangedaan, dat is heel iets anders dan wie ik ben. Hè? Ik had niet meegetrokken moeten worden in de vuilheid van de dader. Dat had mij niet mogen gebeuren. En als zo'n slachtoffer gaat beseffen van... ja, ik ben waardevol, ik mag er zijn en daar erkenning voor krijgt... dan kan men, heeft men grond onder de voeten om verder stap te nemen.
Het herinnert mij aan het verhaal van de verloren zoon die terugkeert naar de vader. En dat je eigenlijk ook bewust even in dat verhaal uitlegt, die vader die rent naar zijn zoon toe. Die zoon weet op dat moment, want mensen rennen op dat moment niet, zijn zeker geen vaders, die zoon beseft op dat moment, ik word hier aanvaard. Ik ben hier geliefd, van pa komt op mij afgerend. Ja. Is het dat element waardoor wij meer zicht krijgen op vergeving dan dat we alleen maar spreken over het, vader, ik heb gezondigd tegen u en de hemel die de zoon wil uitspreken. Het zal trouwens niet lukken op dat moment. Maar die vader met zijn hele liefde hem, is dat de christelijke verbinding die ik zou kunnen maken? Of ga ik te ver?
En wat ik zo mooi vind aan het verhaal is, de herstel in waardigheid. Hij geeft hem weer een mantel. Ja. Hij krijgt weer schoenen aan zijn voeten.
Allemaal tekens van het zoonschap.
Jij gaat als een waardige zoon weer mijn huis binnen.
Geen slaaf meer, wat die zoon zelf denkt. Ja. Hè. Ik maak me tot een slaaf, maar... Ja.
Ja. Ja. En ik denk dat in de christelijke hulpverlening... Mm-hmm. Dit een belangrijk element is. Hoe herstellen we mensen weer in hun waardigheid?
Mm-hmm.
We willen mensen heel graag in hun kracht zetten. Want ze moeten dingen gaan doen.
Ja.
Maar ze zullen eerst waardigheid moeten voelen.
Mm-hmm.
En als je waardigheid voelt, dan kun je verder.
Ja.
Wat mij heel erg fascineert, is vooral cliënten bij mij die kunnen vergeven. En dan denk ik, wat maakt nu dat jij kunt vergeven? Wat zijn de hulpbronnen in jouw leven die maken dat jij kunt vergeven? En soms is dat de liefde van de partner. Soms is dat een sterk netwerk. Of een aantal successen die men heeft behaald. Maar je hebt hulpbronnen nodig om te kunnen vergeven. En dat wij mild moeten zijn, naar mensen die die hulpbronnen niet hebben. En dat wij niet zomaar kunnen zeggen van jij gaat vergeven als men helemaal niets heeft waaruit men kan putten. Als men helemaal alleen staat in het leven. Als er geen vrienden zijn. Als men door heel veel mensen in de steek is gelaten. Het is wel heel erg dat je benaderd bent. Maar ook als je ook nog door een heel netwerk in de steek bent gelaten. Ja, dan sta je er wel helemaal alleen voor.
Ja.
Dus je zult ook, en dat is ook onze taak als hulpverlener, dan moeten we kijken van welke netwerken kunnen jou helpen? Welke hulpbronnen zijn er in jouw leven die jou kracht kunnen geven?
Mm-hmm.
En soms zie je dat door mensen door studie, hè, dus studies gaan volgen en of een nieuw werk. Hè, dat zie ik ook heel vaak, dat mensen een werk krijgen waar ze kunnen floreren en opeens merken van hey, ik ben wel waardevol en ik ben gezien door mijn collega's en ze hebben mij graag. Dat van die.
Ja, en ik denk dat dat heel vaak ontbreekt in onze christelijke gesprekken over vergeving. Dat we dan echt veel te veel normatief spreken over vergeving. En helemaal niet deze belangrijke warme achtergrond schetsen. Het Onze Vader, waarin dus inderdaad Jezus zegt. Als voorbeeld in dat gebed van. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen vergeven die ons iets schuldig zijn. Daar begint hij niet in de bergreden mee. Voordat hij überhaupt aan het onderwijs in de bergreden toekomt, is hij bezig met mensen te herstellen. Vanuit Syrië, vanuit heel de omgeving, komen er mensen naar hem toe. Ze worden genezen, ze worden opnieuw in waardigheid hersteld. En dan staat er, Jezus zette zich neer en begon zaligsprekingen, geluksprekingen uit te spreken over de mensen die heel veel dingen ontnomen zijn. En dan geeft hij onderwijs over hoe wij naar God moeten kijken, dat we het niet moeten doen zoals de schriftgeleerden van zijn tijd, maar dat hij echt het Oude Testament laat spreken, omdat dat de stem van God is. En dan komt pas dat Onze Vader. En ik denk dat wij te snel dus naar die normatieve kant toe gaan en dit helemaal vergeten.
Ja.
Terecht.
Nog even naar dat proces. Hè, van, en mijn zorg is dan dat niet zozeer dat mensen bijvoorbeeld heel erg boos zijn, of vergelding zoeken, hè, of raakgedachten uiten. Ik geniet er zelfs van denk ik van, allez, je gaat in je kracht staan, je rechtvaardigheidsgevoel.
Je mag boos zijn.
Dat is als heel. Maar als mensen op een gegeven moment stagneren, en wij denken heel vaak van dat mensen stagneren in als ze moeten vergeven. Nee, ze stagneren als ze het leed onder ogen moeten zien. Want dat is het pijnlijkste. Van er is jouw benadeling aangedaan. En dan is heel makkelijk om het als het ware weg te stoppen en verstandelijk te zeggen, ja, ik vergeef. Mm. Hè? En dat is mijn zorg. Want dan stagneer je eigenlijk. Dan blijf je ergens vast in zitten. Dan heb je het, dan denk je met je hoofd, ik heb het vergeven. Maar in je hart broeit het allemaal nog.
Ik kan alleen maar beamen. Jaren geleden hield ik een preekreeks over klaagliederen. Niet alleen maar het boek Klaagliederen, maar ook Klaagpsalmen. En dat was zo'n beetje. Mijn preken gingen er vooral over, je moet leren klagen, je mag klagen. En ik besef, en ik hoorde dat christenen daar niet altijd van, niet zo blij mee waren. Omdat ze dachten, op zondag moet het vooral over Jezus gaan en over de overwinning. Maar juist de psalmen laten ons zien dat klagen heel belangrijk is. Het is een verwerkingsproces en dat hoort ook bij het geestelijk leven. Ja. Anders had God daar zeker niet zoveel aandacht aan besteed. Jezus klaagt zelf.
Ja. En dat er dan ook, als een Bijbel zegt, klaag vrouwen of klaag mannen naast mogen staan.
Klopt.
Om mee te klagen. Van
mooi voorbeeld. Ja.
En wij gaan heel vaak tegenover de ander staan in plaats van naast de ander. Hè?
Ja, we moeten opgewekt liederen zingen. Ja, dat is zo. Ja,
dus daar zijn heel weinig liederen die over, over pijn en over depressie en over verdriet gaan. Hè? Dus,
zou er meer aandacht moeten zijn in onze kerken voor de belijdenis van de gebrokenheid in onze kerken? Ik bedoel, ik wil niet per se in de oude tradities terugvallen, maar in de oude kerken werd er vaak ook gezegd van, laten we belijden hoe we voor God staan. We belijden door mijn schuld, door mijn grote schuld. Ja. Hè? Ik wil niet per se die traditie met die woorden ophalen, maar dat men ook beseft van, het leven is nu niet eenmaal perfect.
Ja,
we zijn onvolmaakt.
Ja. Ik was een tijd terug was ik in een Duitse kerk. Een evangelische kerk in Duitsland. En daar werd na de schuldbelijdenis werd de vergeving uitgesproken. Van als dienaar van Jezus Christus verkondig ik u vergeving van al uw zonden. En dat kwam zo heftig binnen. Het was prachtig. Zo van, ik denk, ja, dat zou meer moeten gebeuren in onze kerken. Dat wij mensen ontlasten van hun schuld. Mm-hmm. En mensen laten zien, ja, je zonden zijn je vergeven. Hè? Dus,
om gewoon te tonen dat het erbij hoort. Ja, dat het niet los van elkaar staat.
Ja. Maar wat ik vooral fijn zou vinden als er nu meer liederen over rouw zou gaan. Mm-hmm. Dat mis ik in onze. Het is allemaal heel erg opgewekt en ook heel erg van, wij geven ons aan God, maar als je in rouw zit, dan kun je niks geven, want je bent leeg. En dat je dan even leeg mag zijn en dat je dan even verdriet mag voelen. Hè? Zoals dat ook in de psalmen staan, hè? Van het Psalm 42 bijvoorbeeld, hè? Dat verlangen naar God en tegelijkertijd het erkennen van, ik ben daar ver vandaan en ik dwaal hier maar wat rond. En ik weet niet wanneer ik weer bij God terecht kan komen. Mm-hmm. Dat ook mag zijn. Hè? Dus, ja.
Nu, jij bent ook een bekende podcastspreker bij TWR, heb ik mij laten vertellen. Heb jij ervaring dat anders is hier in Vlaanderen dan in Nederland? Dat je daar merkt dat er veel meer dat gevoel van ik mag er zijn aanwezig is? Zie je daar een verschil tussen onze culturen?
Ik denk dat ik denk dat gelijk is. Dat
ook Nederlanders
misschien dat leren. Misschien dat Nederlanders wat sneller toch wel die rechtvaardigheid, dat rechtvaardigheidsgevoel laten zien van en daar is mij onrecht aangedaan, dat met de Vlaming wat voorzichtiger is. Ja. Dat wel. Maar ik denk dat zowel Nederlanders als Vlamingen hun verdriet en een diepste pijn heel makkelijk kunnen wegstoppen.
Ja, want we zijn twee Nederlanders die naar Vlaanderen zijn gegaan. Of dat beter of slechter is voor Nederland, weet ik niet. Laat ik in het midden. Maar in ieder geval, dat is wel interessant om dat te kunnen zien. Ja. Dus, wij moeten hier verder over spreken.
Ja.
Dit wordt de volgende sessie, gaan we daar dieper op door.
Ja, en vooral waar ik het over zou willen hebben is over het onrecht dat mensen is aangedaan. En dat je dan die behoefte aan vergelding, wat eigenlijk een spontane reactie is van, mag dat nu eigenlijk? En hoe ga je daar nu mee om?
Doen we in de volgende aflevering.
Oké.